broodje eten.
Hallo.
Hey, kerel.
Ik denk je neemt een sixpackje bier mee.
Ik drink niet, hè. Dat was lastig.
Drink je niet?
Gefeliciteerd nog, hè.
Dankjewel.
Goed gedaan. Jezus, je deed niet.
Ik denk, ik ga toch niet in mijn eentje zitten eten, hè. Dat is niet leuk.
Kijk, wat goed van je.
Nou, je hebt hem wel te pakken, denk ik, zo'n beetje straks de zetel.
Ja, zou kunnen.
Ik denk wel dat de kans vrij aanwezig is.
Ja, vet hoor.
Zou kunnen, ja.
Het is toch gaaf?
Ja.
Het is nog even wachten.
Nou niet gelijk alle kruisen schieten, hè? Anders hebben we straks...
Nee, daarom zei ik al, daar gaan
maar
we
komt
dit
nou op de radio of is dit een podcast?
Het is een podcast.
Oh, mooi.
Inmiddels een podcast. Van een uur, anderhalf uur. Nee.
Prima. Nou ja, kijk...
Dit is ook juist voor de liefhebber. Gewoon tijdens het, weet ik wel, het wassen of...
Ja, even terugluisteren. Ja.
Doen we het één keer in de maand en dan kunnen we elke keer analyseren wat er gebeurt.
Maar als deze op rood staat, hè?
Nou, de komende tijd wordt wel interessant.
Staat hij aan, hè?
Nou, dat is toch leuk? Ik vind het ook serieus geen slecht idee, hoor, als jij dat leuk vindt. Ik bedoel, niet dat we continu onze kop... Maar het is wel leuk om te duiden wat er gebeurt. Jij bent natuurlijk wel, jij wordt waarschijnlijk wel raadslid. Dus,
wij moeten wel dichter ook... ik denk ook dat de kiezers dat ook wel... Meer ook tijdens de periode van je laten horen. Want
ik ga in ieder geval veel meer campagne voeren de komende 4 jaar. Omdat ik ga er zeker mee door. Dus,
jij kan toch de raadscommissie in komen?
Jawel, dat ook.
Dat ga ik waarschijnlijk ook
5 jaar.
Dan kom jij de raadscommissie sowieso.
Ja, nee, dat sowieso. Dat
maar
sowieso.
Ik ook.
Nee, je hebt natuurlijk net niet. Nee.
We hebben er 4. Hetzelfde als jou. Precies dezelfde situatie.
Ik hoop dat mijn wethouderskandidaat natuurlijk plek 1 bezet.
Ik weet nooit wat er gebeurt.
Nee, dat
is een rare rolle.
Even kijken, we zijn allemaal aanwezig. Mm-hmm. Kijk, zit er iedereen er klaar voor? Broodjes bijna op, Danny? Dan lijkt het mij een goed moment om te gaan beginnen. Met deze eerste podcast. En laten we hem noemen... niet kopie doen, want die bestaat al. Laten we dan zeggen bakkie doen. En deze podcast gaan we gewoon...
Bakkie doen.
Even een bakkie doen. Bakkie lekker doen. Op zijn Westfries. En gewoon gezellig kletsen over dit keer de politiek. Goed om te weten. Dit wordt opgenomen op zaterdagmiddag 24 maart. Om ook een tijdsaanduiding te geven. Bij mij in de studio, ik zal Danny nog even tijd geven om zijn blikje leeg te drinken. Aan de rechterkant van mij staat Martijn Mengering van de VVD. Hoe heb jij de verkiezingsdag beleefd?
Eigenlijk als wel een leuke dag. Feest voor de democratie inderdaad. Ook wel spannend. Ja, en heel leuk dat wij in ieder geval als grootste eruit zijn gekomen. Maar ja, ik vond het een mooie dag.
Nou, ja. We gaan er nog veel meer over horen. Ook aanwezig in de studio is Michiel Beemster van de CDA. Lijst 4, stem 5, was het
plek
nog?
5, ja.
Plek 5.
Nu maakt het niet meer uit, hè.
En hoe heb jij de dag in het kort beleefd?
Nee, ik vond het echt een gekke dag. Het was een vroege dag. Ik denk dat ik 4:15 het wekkertje ging. En na meteen campagne voeren. We hebben croissantjes uitgedeeld op het station. Ik vond de dag daarna echt ontzettend lang duren. Want het is het moment dat we klaar waren rond een uurtje of 10. Tot dat we om 6:00 naar het Park Schouwburg gingen. Dat vond ik echt tergend lang duren. Ja. Ik voelde me met een klein kind die op schoolreis ging. En maar moest wachten tot het gebeurde. Maar ik vond het echt een hele leuke dag. Ik vond het echt uniek om mee te maken.
We gaan er inderdaad nog veel meer over horen. Danny Verdonk van GroenLinks. Hoe heb jij de dag beleefd?
Dat was een bizarre dag. Was ook iets nieuws. Hè? Het is voor het eerst dat ik dit meemaak. En de ene grootste van horen als GroenLinks is natuurlijk een geweldige prestatie. Maar inderdaad, wat Michiel ook zegt. Dat wachten op de definitieve uitslag, dat is wel een lichtelijke martelgang.
Ja, ik hou altijd wel van een beetje chronologie in een verhaal, dan wel in een uitzending. Dus laten we eerst weer even terugbladeren in de tijd. Niet iedereen heeft onze vorige aflevering gehoord van West-Friesland in Bedrijf. Danny, wanneer ben jij politiek actief geworden?
Nou, ongeveer een jaar geleden ben ik mij actief gaan melden bij GroenLinks. Daarvoor was ik al wel passief aan de zijkant keurig netjes aan het schreeuwen wat er allemaal anders moest. Daarnaast heb ik op een gegeven moment gezegd, als je iets wil veranderen moet je dat zelf doen. Dus sinds een jaar ben ik actief en dus ook op de lijst gekomen als verkiesbare kandidaat.
Ja, met jouw achtergrond als ondernemer actief in duurzaamheid?
Ja, en inderdaad de ondernemersgeest, de innovatiegeest en de duurzame agenda.
Ja, wat was jouw kennis van de politiek een jaar terug? Dat saai wat je altijd hoort op de radio in de krantlezing.
Nou, ik heb wel een mening over de politiek. Ik weet niet of dit de juiste plek is om dat op die manier...
ik stel een vraag, je mag hem zelf beantwoorden.
Ja, kijk, de politiek is de politiek. En hoe cliché dat ook klinkt. Daarin worden besluiten genomen waarvan je vaak helemaal niet doorhebt hoeveel daar nog achter zit. En we vergeten wel eens dat dat mensen zijn die ontzettend betrokken zijn bij hun stad. Ontzettend hard hun best ervoor doen. En dat wij het daar dan niet mee eens zijn. En dat heel snel goed vinden om ze tot hun fetus af te fikken. Is iets wat veel gebeurt. Maar dat zijn mensen die ontzettend betrokken zijn. Gaat het dan altijd even efficiënt en effectief? Nee. En volgens mij is daar verbetering in te behalen.
Ja. Michiel, wanneer ben jij actief geworden? Wanneer is jouw politiek hartje gaan kloppen?
Dat hartje, dat klopt al wel een tijdje. Maar nee, ik ben vanaf november 2017 actief geraakt binnen het CDA. Ik ben toen ook lid geworden pas, dus dat is op zich relatief kort. Ik ben wel al een tijdje betrokken bij het verkiezingsprogramma. Zo ben ik er ook een beetje ingestroomd. Dat was in november 2016.
Jij kwam dan uit een soort klankbordgroep of zoiets?
Ja, nou ja, het CDA wilde graag dat mensen die zij vonden actief in de Hoornse samenleving zijn. Die wilden ze betrekken bij het verkiezingsprogramma. Nou, daar was ik er dus één van. Ik ben nooit zo bang om te zeggen wat ik vind. Ik denk dat je daarom ook deze kant op wordt gedeeld.
Nou, dus, we gaan het horen de komende 50 minuten. Ja, dat er een spannend vuurwerk gaat komen.
Ja, precies. Nou ja, laat het in ieder geval netjes houden. Nee, maar dus op een bepaald moment... Ik denk dat zij ook wel hebben gezien. Nou, misschien is het leuk als Michiel daar wat meer mee gaat doen. En ze hebben het gevraagd. Ik heb er lang over na moeten denken, eerlijk gezegd. Maar uiteindelijk vind ik nu ook al hoe dat is gegaan. Vind ik het echt gewoon superleuk. En dan blijf ik het zeker doen.
Ja, is een politieke ambitie nagaan? Een ambitie hoeft natuurlijk niet gelijk wethouder te zijn of meer. Maar gewoon het stap nemen naar de politiek op een verkiezingslijst komen. Ik neem aan dat je dat ook zoiets thuis moet overleggen. Want gaat
zeker
best wel tijd in zitten.
Het mooie is dat ik even doornam wanneer de volgende verkiezingen zijn. En denk ik heb er weer zin in. Ik zag dat volgend jaar Provinciale Staten zijn. Nou ja, misschien is dat een beetje te
voor mij nog eerst nog Europees hebben we nog volgend jaar.
Dat zou wel kunnen, maar nee.
Ze zijn tegelijk volgens mij.
Zijn ze tegelijk?
Ja, oh ja.
Ja. Nou ja. Nee, maar dat is
we hebben allebei gelijk.
zonder gekheid natuurlijk. Nee, maar natuurlijk overleg je dat thuis. En dat heb ik nu ook wederom weer gedaan. Kijk, je bent sowieso elke maandagavond kwijt aan een fractievergadering. Dan komt er eigenlijk elke week wel een vergadering of een bijeenkomst tussendoor. Nou ja, dat zijn eigenlijk altijd leuke dingen. Alleen ja, je hebt met z'n tweeën denk ik 7 avonden. In het weekend heb je er 5 over. En daar kan je allemaal dingen in doen. En als ik daar al 2, 3 van pak, dan betekent dat mijn vrouw, mijn partner, er nog maar 2 wat ik kan doen. Dan heb ik nog een kleine ook. Dus dat is dat gewoon een rekensommetje. Maar zij staat echt volledig achter mij. En ik heb ook gezegd, ik wil dit best gaan doen, maar niet zonder jouw steun. En het mooie was dat de vrouw eigenlijk een beetje veranderde in een soort spindokter de afgelopen week. ik heb ook serieus niemand gevraagd om op me te stemmen, maar ik denk dat zij best wel wat mensen heeft gestalkt op een positieve manier. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. En je doet het ook echt samen. Ik weet niet of Danny dat ook misschien kan behamen, hoe het bij jou gaat, maar ik zie het wel echt dat we het samen doen als man en vrouw.
Nee, dit is niet iets wat je in je eentje doet. Dat gaat ook gewoon niet. Want het kost je een groot deel van je privéleven. Ja. En als ondernemers, en kijk even naar de andere twee, ben je een groot deel al kwijt. En dan ga je ook nog de politiek daarnaast doen. Dan vraag je wel serieus iets van je partner.
Ja. Nou, ik heb serieus nog wel een mooie anekdote. En dat is wel grappig, want op een gegeven moment mijn dochter die ging mijn flyers en mijn verkiezingsposter namaken om nog meer campagne te voeren. En op een gegeven moment vertelde de juf deze week dat ze bij een vriendje had gezegd van je papa gaat wel op Michiel Beemse stemmen. Hè? Zo van flik het niet om het niet te doen. Maar dat is mooi dat het zo meegaat. En die kinderen, ik weet, dat zal jou ook ongetwijfeld wel zien, die gaan er helemaal in op. En dat is hartstikke leuk eigenlijk.
Hebben die kinderen een beetje een besef wat politiek is?
Nee, niet wat politiek is, maar wel dat papa in een keer door de stad heen staat met zijn kop en dat er plaatjes in de deur vallen waar je in staat. Nou, dat zien ze ook wel natuurlijk. En dus mijn nichtje, die is dan iets ouder, die is dan 9 en die vond het echt heel, heel uniek eigenlijk dat zo is. En ja, op een gegeven moment, je wint er zelf wel aan, maar het is ook eigenlijk best wel grappig als je dat ziet, dat door de stad heen staat. En ik denk dat ze dat wel zeker meekrijgen, maar die hele politieke situatie daaromheen, nee, daar krijgen ze niks van mee, denk ik.
Martijn, om het rondje nog even af te maken. Ja. Wat is jouw politiek startpunt geweest?
Nou, politieke startpunt is geweest toen ik betrokken raakte bij de kwestie van arbeidsmigranten in het voormalige belastingkantorencomplex, zoals het in de Volkskrant wordt genoemd, in de Nieuwe Steen 2. Mm-hmm. Ja, dat vonden wij namens de bewoners, heb ik een aantal bewoners vertegenwoordigd daarin. Toen eigenlijk gelijk de verbinding gemaakt met Ronald Louwman van de VVD. En toen hebben we eigenlijk gezamenlijk de oppositie daarop gevoerd en eigenlijk het de goede richting in geduwd. Ja, toen rolde ik er eigenlijk wel in. Ik had eigenlijk wel een klik met Ronald Lauwman, onze voormalige lijsttrekker, en Chris de Meij, onze huidige nummer 2. En toen eigenlijk vervolgens daar verder in gerold, lid geworden van de VVD. Ik stemde er eigenlijk altijd al op. En eigenlijk betrokken geraakt van het begin af aan in de brainstormfase met ons verkiezingsprogramma. En toen eigenlijk ook op de lijst gegaan. Ook bewust wel even als een lijst duwen, maar voor het commissiewerk eigenlijk. Dat is de startpunt wat ik wil doen binnen de VVD.
En dat goed aan te geven, want je moet geloof ik, dat heb jij mij een keer verteld, je moet op de lijst staan om als commissielid te kunnen acteren.
Nou, dat
acteren.
Is leuk dat je het zegt. Dat was niet zo, maar we hebben nu te horen gekregen dat inderdaad het nu van belang is dat je op de lijst moet hebben gestaan om inderdaad in de Algemene Raadscommissie te komen. En zelfs moet je ook een VOG nu afgeven. Dus ook daarin is de zaak
is dat bij jullie partij? Want ik zie Michiel schudden
nou,
van...
Dat is volgens mij dan veranderd sinds dit jaar.
Want ja, klopt. Dat is veranderd.
Ja,
klopt.
Het was dan ook gewoon zo, als jij in principe lid bent van de partij en je voegt je toe tot de fractie, dan kan je raadslid of commissielid worden.
Ja, maar dat is inderdaad... dat gaat waarschijnlijk nu dat gaat nu veranderen. Ja. Je moet echt op de lijst hebben gestaan. Omdat we
misschien daarin... is het interessant om heel even uit te leggen wat een commissielid doet.
Ja, commissielid is eigenlijk...
Okay. Goed dat je hem pakt.
Nee, dat is goed. Nou, commissieleden die zorgen eigenlijk voor, die ondersteunen een fractie. En die bereiden eigenlijk beleidsstukken voor. Die faciliteren met name in het meningsvormen. Dus die voeren de discussie ook met de wethouder. Dat kan een raadslid, maar ook een commissielid kan daar voorbereidend werk in doen. Om de raadsleden te ondersteunen. Om zo'n goed mogelijk standpunt in te nemen.
Is dat, en dat er ook moet zo goed dat zien als gewoon papiertjes doorlezen, samenvatting maken. En de mening ventileren richting de beleidsmakers?
Ja, richting beleidsmakers. Maar ook meedoen in de fractie. Dus je pakt bepaalde dossiers op om dingen uit te zoeken. Maar ook bijvoorbeeld, en ook niet vergeten, commissieleden hebben ook de tijd om bijvoorbeeld dus naar bewoners toe te gaan. Hè, als er bepaalde dingen spelen. Of naar ondernemers toe te gaan. Of naar die contacten te leggen. Want de raadsleden natuurlijk vaak in de waan van de dag zitten van de raadsvergaderingen en dat soort zaken. En dat is heel prettig dat je een aantal mensen hebt die de fractie daarin ondersteunen. En iedere fractie zal die rol op een bepaalde manier invullen. Nou, en dat is denk ik heel belangrijk om het openbaar bestuur kwalitatief naar een hoger plan te duwen. En ik denk dat het een goede zaak is dat mensen die op de lijst hebben gestaan ook daadwerkelijk dan het commissie gaan doen. Want dan heb je meer commitment, denk ik.
Ik zit er wel te denken. Moeten we misschien ook ergens iets van een belletje zetten voor moeilijke vragen? Want een fractie is hetzelfde als een partij, toch?
Een fractie... Sorry, ja, dat de fractie is eigenlijk... hoe noem je dat? Eigenlijk een fractie is de groep van de partij. Je hebt de raad, zeg maar. Dat zijn 35 leden. Wij hebben 5 leden van de VVD erin zitten. Dus een vertegenwoordiging van de VVD. En dat noemen ze in vaktermen de fractie.
Oké, dan heb je de coalitie en je hebt de fractie.
Nou, de coalitie is nog weer wat anders. De coalitie is eigenlijk de samenwerking tussen de partijen die allemaal de wethouders leveren. Die eigenlijk het gemeentebestuur leveren.
Op die manier.
En de meerderheid in de raad hebben.
En dus,
in principe inderdaad. Er kan ook meerderheid en je kan ook met een raadsbesluit werken.
Ja. Maar om even wat toe te voegen over de commissie. Dat gaat per gemeente trouwens anders.
Okay.
In de ene gemeente werkt het bijvoorbeeld zo dat er dan commissievergaderingen zijn. En dan heb je bijvoorbeeld de commissie samenleving. En die praat alleen maar over de samenlevingszaken. In Hoorn hebben ze dat anders. Er zijn natuurlijk een aantal dinsdagen in het jaar. En één keer in de maand is de raadsvergadering. En de andere dinsdagen zijn er commissievergaderingen. En tijdens die commissievergadering worden dus meerdere onderwerpen dus besproken. En als jij bijvoorbeeld als commissielid... bijvoorbeeld ik kan me voorstellen dat Danny straks duurzaamheid gaat vertegenwoordigen binnen GroenLinks. Of misschien niet, maar stel je voor dat hij dat item gaat vertegenwoordigen. Of je nu raadslid of commissielid wordt. Als je dan als commissielid spreektijd of het onderwerp verdedigt, dan ben je een actief commissielid in die commissievergadering.
Het kan dus zijn dat een vergadering duurt 3 uur. Maar dan ben je alleen voor één agendapunt ben je aanwezig. Dan zeg je... ik ga weer naar huis en dan neemt die dan zijn stokje.
Ja, het zou dus bijvoorbeeld kunnen dat je dan
met... zijn zelfs.
Ja, maar het zou dus zomaar kunnen dat je daar met 5 vertegenwoordigers van een partij zit, terwijl je maar 3 zetels hebt. Dus dat bijvoorbeeld van de 5 onderwerpen 2 wordt vertegenwoordigd door een raadslid en 3 door een commissielid. En het is bijvoorbeeld zo dat een raadslid krijgt een bepaalde vergoeding voor zijn raadswerk. Maar een commissielid krijgt ook een vergoeding, alleen voor zijn spreektijd. Dus op het moment als jij in een commissielid een onderwerp of een commissievergadering een onderwerp behandelt, dan krijgt hij daar een vergoeding voor.
En dus werd ook met intakelijst en zo, moet je dan paraferen dat je aanwezig bent geweest?
Nou, je krijgt het op een gegeven moment de fractievoorzitter, dus de voorzitter van de groep binnen de groep. Dit is ongeveer ingewikkeld.
Dat is de voorzitter van de Algemene Raadscommissie. En de Griffie legt eigenlijk alles vast, hè, want alles wordt vastgelegd, ook digitaal.
Ja.
Wie daar aanwezig is, wie de spreektijd heeft gehad en dat soort zaken. En dat moet ook vooraf aan de Griffie aangegeven worden, want dat is eigenlijk een beetje de... Ja, die griffier Menno Hortjes, die heeft echt een enorme rol daarin. Om dat allemaal te coördineren. Dus alles wordt officieel vastgelegd van wie wat wanneer spreekt en wie de commissieleden zijn. Ja, en mocht op welk onderwerp.
Mocht je dat een keer in het echt willen zien via de webcast van de gemeente Horen, kun je ook gewoon en de raadsvergadering, maar ook de commissievergadering gewoon live meekijken.
Ja, en zeker doen.
Wat verder nog een leuke toevoeging is, is het feit dat tijdens de raadsvergadering voor dat raad is de rol van de voorzitter de burgemeester. Mm-hmm. Maar tijdens de commissies zijn als het ware weer afgevaardigden van de partijen de dagvoorzitter slash burgemeester.
Arthur Helling heeft dat een hele tijd gedaan.
Ja, maar bijvoorbeeld ook
Simon Broersma.
Ja, maar dat geeft soms wel weer hele aparte situaties. Dat bijvoorbeeld Simon Broersma zijn eigen fractievoorzitter in de tand moet houden om niet te veel te gaan zeggen. Dus dat krijg je weer hele...
Ben je mij zo'n debat te herinneren rond het flexo? Dat was heel leuk om te zien.
Nee, maar goed, ja.
Ja, klopt.
Nou ja, wat nog interessant is dat je per raadsperiode van 4 jaar mogen er maximaal 5 commissieleden afgevaardigd worden. In aantal in 3 tegelijk, volgens mij.
Dat is nog nu aan onderhandeling onderhevig, maar...
Dit is een beetje de regel van de afgelopen 4 jaar. Dus er zit achter die politiek gewoon nog heel veel aan regels en... Wij zijn alle 3 vrij nieuw in de politiek. En dan merk je toch dat je soms tegen dingen aanloopt waar je denkt... nee, dit is niet zo geregeld. Of dat is heel goed geregeld. Of hoe zit dit nou eigenlijk? En ja, die overdracht ook van die oude raadsleden naar die nieuwe raadsleden... en dan laten we ons maar even de groentjes noemen... daar is wel wat werk in te doen.
Ja. Het is wel een mooie, de groentjes-podcast.
Wat ik persoonlijk weer raar vind. Mensen stemmen. En je krijgt op een gegeven moment natuurlijk... je hebt je lijst. 1 tot en met 4 gaat bij ons in. Omdat er geen voorkeurstemmen daaronder zijn. Dat is weer een heel ander apart verhaal. Mm-hmm. Maar dan kan het zomaar wel zijn... dat de nummer 14, als hij dat zou willen... in de commissie zou komen. Dus ik zou ben zelf een voorstander van... pak dan inderdaad ook gewoon de nummer 5, 6, 7. En zet die in de commissie. Maar vaak is dat ook weer niet... willen mensen dat niet. Maar dat maakt dus dan weer niet uit. Dus dat is weer heel anders... Dan
mag iedere partij zelf bepalen.
Ja, precies. Maar het zou mooi zijn als je gewoon de volgende erin zet. Ik bedoel, die mensen zijn is op gekozen. Ja. Maar goed, ja.
Nee, maar dat is ook wat we bij de VVD ook in principe zouden aanhouden.
Ja.
Duidelijk. Dan wil ik het nu weer even terugpakken in een chronologische lijn. Van hebben we het gehad over wanneer zijn de politiek actief geworden. Dan naar de dag zelf. Er werd al een beetje gerefereerd campagne voeren. En dan de lange wacht. Al is het alsof je op een schoolreisje zit. Ja. Wachten op de uitslag. Hoe hebben jullie vanaf 11 uur volgens mij was het eerste voorlopige uitslag bekend?
Ja.
Hoe heb je dat beleefd?
Ja.
Ja, begin maar.
Nou ja, voor ons was het natuurlijk een gigantisch succes. Kijk, de CDA is denk ik altijd een hele stabiele partij. Met meestal wel een aantal stemmen die eigenlijk elke keer in de VO weer terugkomen. Nou, en toen bleek al dat wij waarschijnlijk naar een extra zetel zouden gaan. Nou, dat verrassing kan je het niet noemen, maar natuurlijk wel superleuk. Je zag het eigenlijk ook wel aan de reacties. Om het eventjes te schetsen voor de luisteraars. Er kwam een grote tabel en elke keer per partij gingen de percentages. Er werden eerst percentages gegeven, dus we wisten niet het aantal zetels. En het was echt een hele rare sfeer in die zaal. Niemand wist nou echt of hij blij moest zijn of teleurgesteld. Maar kijk, wij waren in ieder geval heel erg blij. Want wij groeiden sowieso. En het was een hele rare sfeer toen het bekend werd gemaakt.
Volgens mij zitten hier 3 vrij blije partijen.
Ja, nee, ja. Dat denk ik. Denk dat toevallig dat je de winnaars... We kunnen ook de winnerpodcast doen. Nee,
maar win die groentjes.
Wat je ziet in zo'n avond is dat de teleurstelling... en de blijdschap en de soms een beetje het onbestemde gevoel van... hadden we nou toch nog meer kunnen halen, had er tegen kunnen vallen. Maar ook de teleurstelling bij andere partijen. Die kan je bijna zelf voelen van het idee dat je een zetel zakt of meer. Ik kan me echt voorstellen hoe je je daarbij moet voelen... als je zo intensief in een campagne hebt gezeten. Als je zo hard je best hebt gedaan. En als je zoveel goeds voor hebt met iedereen. Dat is natuurlijk waarvoor je het doet. Ja. En als je daar dan niet voor beloond wordt... dat lijkt me een pijnlijke... ervaring.
Wij stonden naast de D66. Om even weer te schetsen. Dat was een grote zaal. Iedereen had zijn eigen tafeltje, zijn eigen punt. Waar zijn poster naast stond. Heel grappig allemaal. Maar zoals een D66 die eigenlijk best flink heeft verloren. Nou ja, dat verdriet is een groot woord. Maar dat zie je wel echt gewoon dat ze gigantisch balen van het feit dat zij dan echt het gevoel hebben dat de landelijke politiek heel veel invloed heeft gehad op hun resultaat.
En dat tot, ja.
Ja, maar dan kan je ook wel, ik kan me dat ook wel een beetje indenken. Ik bedoel, iemand die dan ook bijvoorbeeld op 4 staat, heeft denk ik de laatste week echt het gevoel gehad, ik kom er wel in. Is zich gaan voorbereiden, heeft het gevoel, nou lekker, dat is een goede positie. Ja, en dan blijkt, komt die uitslag en dan hangt het er zelfs nog om of ze maar 2 of 3 zetels zouden krijgen. Dan denk ik, ja, ik denk dat je dan ook wel een beetje stuk gaat als je zoveel tijd en zoveel effort erin hebt gestoken.
Ja. Nou ja, dat zag ik eigenlijk ook. Kijk, zoals ik het beleefd had, we zijn eerst gezellig met elkaar wezen eten. Dus dat had Karin Hakhoff overigens dank daarvoor. Van de VOCA heeft dat geregeld.
Even goed om aan te geven, eigen rekening toch? Hè?
We zijn van, ja pas op, nee, want okay, ik kreeg daar al een reactie op. Nee, we zijn allemaal van eigen rekening in Brasserie het Hop gaan eten. Er was ook overigens de Griffie bij allemaal heel gezellig. Karin Hakhoff van VOCA had dat geregeld en dat vonden wij heel leuk. En het geeft ook wel een beetje aan de sfeer waarbinnen de verkiezingen zijn gevoerd. Hè. Afgelopen zaterdag zijn we om 3 uur gestopt met campagne voeren. Waren we ook allemaal over eens. Ja, dan na het eten ga je dan met z'n allen de zaal in. Het is toch op zich een gezellige stemming. Iedereen was toch ook blij, vooral dat de campagne klaar was. Dat merkte je aan iedereen. Ja, en dan komen de eerste uitslagen binnen. Nou, dan inderdaad overwinning. En wij wisten eigenlijk nog even niet goed hoe we ermee om moesten gaan. Wij voelden die blijdschap nog even niet. Ja, we zeiden, oh frek, en ineens kwam het Noord-Hollands Dagblad op ons af van, ja jongens, je moet op de foto en dit en dat, want de krant moet snel zakken, want het was best laat met de uitslagen. Ja, en dan zie ik bijvoorbeeld achter me VOCH, die echt, ja volgens mij echt hun stinkende best hebben gedaan tijdens de verkiezingen. Heel veel tijd erin hebben gestopt en gegenereerd om, zwaar oppositie hebben gevoerd ook. Ja, dan hoop je eigenlijk dat je er in ieder geval 3 en misschien wel 4 zetels haalt. Ja, dat je dan naar 2 zetels terugkomt. Ja, daar kon ik heel duidelijk die teleurstelling zien. En ook wel voelen. En dan, ja, dat is toch wel heel zuur. Want die mensen hebben natuurlijk, inderdaad, heb ik gezien ook, heel hard gewerkt. En dat is inderdaad de beleving, zoals Michiel dat zegt, die je heel duidelijk waarneemt. Maar ook wel weer, dat je heel snel al ziet van, oké, die uitslag is daar. De kiezer heeft gesproken. Ook het bij ons met name het gevoel, ja, wij hebben nu een verantwoording om dan inderdaad ook snel te handelen. Ja. Om voor de mensen snel te zorgen van, de stad moet bestuurd worden, want daar komt het dan wel op neer. Omdat we natuurlijk nu een demissionair college hebben, daar moet zo snel mogelijk een stadsbestuur komen. Dus die urgentie voelen wij gelijk.
Over de coalitievorming schrijven we hem even nog even op, dan kunnen we er even over terugkomen. Jullie zijn ook allemaal tot de laatste bekendmaking van, was het 2:30 of zo?
Ja.
Het is echt een belachelijk laat.
Ik heb de deur op slot gedaan, geloof ik. Ja.
Nou, maar het duurde echt. Ik vind het echt zo lang duren. En dat vond ik trouwens ook de dag erna. Want misschien dat we het er zo nog even over hebben. Maar een van de belangrijke punten zijn natuurlijk ook de voorkeurstemmen. Dus ik bedoel, sommige zijn over iemand anders heen gewipt. Misschien kun je het ook wel even uitleggen straks. Maar dat duurde gewoon echt volgens mij tot 4:00 middags donderdag voordat het een keertje bekend was. En dan denk ik, hoe kan het nou allemaal zo lang duren? Dus nogmaals, ik heb het toen al echt 100 keer gezegd. Ik ben echt gewoon een voorstel van de stem.
Horen heeft er 33 stembureaus, hè? Waarvan geloof ik 4
30 stembureaus. 30. Ja, en dan ging bij de Westerhaven met name moest geregeld geteld worden. Daardoor op de Westerhaven, notabene bij mij in de buurt. Dus kennelijk heb ik iets veroorzaakt. Ja. Misschien ben ik wel de grote schuldig dat het allemaal zo lang geduurd heeft.
Ja. Nou, we kunnen precies zien hoeveel mensen gestemd hebben daar.
Op de Westerhaven was inderdaad wat aan. Want de rest van de stembureaus hebben het allemaal keurig op tijd aangeleverd. Ook,
maar dat het in deze tijd zo lang duurt, dat vind ik echt gewoon niet meer normaal, eerlijk gezegd. En dan kunnen we over stemcomputers. In deze tijd moet het er gewoon digitaal kunnen gaan. Dat is toch niet.
Wat ik nog mooi vond is, want wij hadden hier, wij vonden het lang duren. In Medemblik, waar GroenLinks Medemblik 2 zetels zou hebben. En de volgende dag herteld werd. En bleek dat ze er toch maar 1 hadden op het verschil van 1 stem.
Ja.
Mijn collega's in Medemblik, die moeten denk ik nog wel eventjes daaroverheen gaan komen. Ja, maar die gaan natuurlijk ook daarin moet je gewoon door.
Ja, maar
als dit soort dingen gebeuren, dit is gewoon, nu gaat het beginnen.
De partij BAM, die zat er buiten. 1 stem verschil en hij doet toch alsnog weer mee.
Ja. Maar ik ben ook wel, want je ziet, ik hou echt wel statistiek. En dan zag je bijvoorbeeld ook volgens mij dat er 200 blanco formulieren waren ingeleverd. En 150 formulieren die
ongeldig.
Maar ik vraag me dan echt af, wanneer is ongeldig?
Als je er meer of 2 hebt aangekruist, of misschien een naam. Ik zag ook iemand die
als
had een
kaarsje hebt gezet.
Omcirkeld is ook ongeldig. Je moet het echt heel formeel. Dat is dan een beetje staatsinrichting wat ik ooit.
Maar je mag niet 2
gehad.
Dingen erop.
Je mag je alleen maar inkleuren. Je mag er ook niet omheen krassen. Nee, dat is nu geschiedenis wat ik heb gestudeerd. Dat je dus inderdaad echt dat hokje moet doen.
Heb je een stem gekost dus?
Dat als je niet opgelet hebt met tekenen op de basisschool,
nee,
dan ben je gewoon
nee, maar iemand had bij mij had een foto gestuurd. Die had mijn vakje in, maar die had een hartje erboven gezet. Dus waarschijnlijk is die daarna zo'n geldig...
Zou zomaar kunnen.
Nou, ja, het is niet helemaal conform zoals het hoort. Ja,
het is spontaan in de blad.
Nog even terug naar de bekendmaking. Alle zetels zijn nu bekend. Grote verrassing, fractie Tonaar?
Voor mij niet.
Nee, voor mij wel. Ik vind dat echt een hele grote verrassing, persoonlijk.
Van 2 naar 4 zetels, ja. Lokale partij?
Voor mij geen grote verrassing. Ze hebben heel duidelijk ingezet op een paar onderwerpen. Ze hebben natuurlijk ingezet op de realisatie van de flexwoningen. Hebben ze ook draagvlak gezocht bij de bewoners van zowel Bangert Oosterpolder als Nieuwsteen. En daar hebben zij op gewonnen. Dus ja, natuurlijk hebben wij daar zij en zij met fractietonaar gewerkt. En ik zag het eigenlijk al gebeuren dat inderdaad zij die winst gingen pakken. Dus nee, het was voor mij geen verrassing.
Ik hoor Danny nee zeggen. Of niet? Vond je de verrassing?
Ja, ik vond een verrassing dat het zoveel was.
Ja.
Dat is al veel, dat is waar. Ja. Maar goed, ze hebben natuurlijk ook met Simon Broers maar natuurlijk al een zetel erbij gehad. Dus ze hebben al best wel goed politiek kunnen bedrijven.
Ja, dan heb je natuurlijk ook de tweestrijd tussen de lokale partijen en de landelijke partijen. Hebben jullie daar nog een mening over?
Dat hebben we volgens mij vorige keer ook al best wel geduid. Dat we toen vonden dat eigenlijk daar...
Dat de landelijke partijen ook lokale partijen
zijn. Ja, dat we net zo goed lokaal zijn. En ik vind het wel mooi dat juist in Hoorn de mensen heel erg lokaal landelijk hebben gekozen. Dus ik denk dat gewoon hartstikke goed is gegaan.
Ja, en in tegenstelling tot andere steden waar echt de lokale partijen, de gemeentebelangen, eigenlijk ook een... Een soort verkapte landelijke partij is. Maar de gemeentebelangen, ik geloof Weert was een partij die had bijna 50% zelf. Die hebben zelf bijna een meerderheid. Dat is hier niet gebeurd. Nee. Het was inderdaad heel verrassend dat de landelijke partijen hier echt groot waren. En een fractie Tonaar die inderdaad als lokale partij, als we het dan zomaar moeten duiden, ineens heel groot werd.
Ja, die steekt er eigenlijk bovenuit. Ja, je ziet inderdaad eigenlijk dat de landelijke partijen... In Hoorn inderdaad ook de landelijke trend volgen. Wat ook de laatste opiniepeilingen eigenlijk ook wel aangaven. Je ziet inderdaad wel heel veel partijen, lokale partijen in Hoorn. Ik denk alleen inderdaad dat de landelijke partijen, dat zie je bijna nergens, toch wel inderdaad de richting nu gaan aangeven. Met ondersteuning van 1 of 2 lokale partijen. Moeten we nog even zien hoe dat in zijn werk gaat. Maar dat de landelijke partijen wel de richting gaan aangeven. En dat zie je weinig terug. Amsterdam zie je het ook wel dat de landelijke partijen best wel dominant zijn.
Waar GroenLinks... De grootste werd, net als Utrecht.
Ja, nou ja, precies. Dus Hoorn lijkt wat dat betreft, heeft wel de trend van wat grote steden gevolgd. Met name lijkt op Amsterdam, lijkt op Utrecht. Den Haag bijvoorbeeld, waar dan wel weer een lokale partij heel groot is geworden. Hoorn zit wat dat betreft met de landelijke partij toch goed. Dus kennelijk hebben we, dat mogen we dan ook wel in ons zak steken, dat we kennelijk toch wel een hele lokale campagne hebben.
Nee, maar als je dan iets verder trekt naar West-Friesland, goed, waar we natuurlijk in principe ook veel mee te maken hebben, heeft in Drechtland het CDA dik gewonnen eigenlijk. Ja. In Kogeland heeft de VVD dik gewonnen. In Opmeer heeft het CDA dik gewonnen. In Stedenbroek heeft dan een
ODS. Duidelijk Stedenbroek.
Maar heeft ook de CDA nog steeds echt een breed draagvlak. Als je dan verder gaat, in Medeblik heeft het CDA iets verloren. Maar is het ook allemaal niet heel erg spannend qua aantallen. Dus je ziet eigenlijk dat West-Friesland voor het grootste gedeelte toch heeft gekozen voor de landelijke partij. Dus in onze regio is het eigenlijk denk ik niet een issue geweest. Al moet ik wel zeggen, als je alle lokale partijen in Hoorn bij elkaar optelt, hebben ze natuurlijk wel iets van 15 zetels uit mijn hoofd.
Jawel.
Dus dat is wel veel natuurlijk.
En hebben jullie ook een mening over de opkomst? Hij was dit jaar zelfs 1 procentpunt hoger dan 4 jaar terug. Terwijl 4 jaar terug nog de tunneldiscussie was.
Ja.
Ik zou je zeggen... Laag.
Als hij,
ja, ik vind het heel bijzonder dat zo laag blijft. Ja, ik denk wel, als je een beetje... Je hebt geschiedenis gedaan. Als je een beetje kijkt naar vroeger en dan echt vroeger.
1993 was de opkomstpercentage in Hoorn was 98%.
Ja, kijk...
Of 1939 bedoel ik.
Ja, 1939. 100 jaar geleden 1933, was politiek niet alleen maar politiek, maar ook een deel educatie en een deel vorming.
En een stemplicht, dat scheelt ook nog wel iets.
Nou ja, dat scheelt ook... En daarbij zie je dat doen we nu eigenlijk niet meer. Dus 1 keer in de 4 jaar zijn die partijen daar. En gaan we daarop stemmen. Dus we hebben natuurlijk ook heel veel... mijn Facebook-tijdlijn bestond echt alleen nog maar uit politiek.
Ja.
Dat hebben mensen gemerkt. En ik denk ook dat op een gegeven moment mensen denken... Nou, ik vind het nu wel even genoeg. En waar moet ik nou nog op stemmen? Als jij 14 partijen hebt en je moet dat uit gaan zoeken... en je hebt dan een kieskompas waar ik ook duidelijk een mening over heb...
dan is het wel heel moeilijk om te gaan kiezen.
Ja. Ja, nou ja, kijk, je ziet, voorheen was het natuurlijk ook, zo had je de verzuiling van de maatschappij. Hè? Je zat bij die omroep, je zat op die school, je zat bij die kerk.
VVD-huizen, CDA-huizen.
Precies, dus je ging ook inderdaad op die partij stemmen. Hè? En nou, met name natuurlijk het CDA is eigenlijk een samenvoeging van een aantal zuilen geweest.
GroenLinks
ook, hè, voor een deel. En dat is natuurlijk nu de laatste jaren wat minder geworden. Maar ik denk dat wij als politieke partijen zelf ook een rol hebben om lokaal, denk ik, ook veel meer onze kiezer mee te nemen de komende jaren. Van nou, wat voor besluiten worden er genomen? En dat ook naar onze achterban, maar ook naar de rest van de bewoners terug te communiceren. En dat hebben wij de laatste jaren te weinig gedaan. En dat willen we ook wel de komende jaren.
Maar
er
wordt voor mij elk jaar gezegd dat we, er is natuurlijk zo'n grote PR en media-hype rondom de verkiezingen.
Klopt.
En dat moeten we volhouden. We moeten de burgers blijven betrekken. En een week later, de coalities zijn bekend. En
Laat ik het zo even zeggen. Kijk, we gaan natuurlijk niet de burgers zo lang lastig vallen als we met de verkiezingen hebben gedaan. Want ik denk dat de burgers het ook wel even prima vinden. Want iedereen gaat gewoon weer lekker aan het werk met hetgeen wat ze doen. Maar ik denk wel dat in een bepaalde vorm je geregeld als grote besluiten genomen worden. Maar ook als je inderdaad, dat je daar geregeld als partij wat over vertelt in je, maar op de social media. Dat is een kleine moeite om dat wel te doen.
Of moet je het zo zien, de inwoner, 18 jaar ouder, heeft één keer per 4 jaar de recht om te stemmen. Die kiest een partij. Nou, heel veel succes partij. 4 jaar lang doe je best en valt mij er niet meer mee lastig.
Nou ja, daarom moet je ook daar een balans in vinden. Kijk, ik denk ook, wij hebben natuurlijk sowieso, wij hebben allemaal een pagina waarop iedereen, en een website waarop iedereen natuurlijk zaken kan bekijken. Ik denk dat we eens in de zoveel, dat je dat in een beperkte mate dingen in het nieuws brengt. Nou, degene die daar belangstelling voor heeft, die leest dat. Hè, of als het besluit voor relevant is. Maar het is ook niet ons plan om zegt, om de kiezer overal mee lastig te vallen. Want ik kan me voorstellen dat iedereen denkt van, nou prima, doe vooral je werk. En ga gewoon de komende 4 jaar voor ons aan de slag. En dan zien we de resultaten wel.
Nee, maar wat je ook heel erg merkt, is dat je niet meer educatie op het gebied van democratie en op het gebied van politiek, dat is er bijna niet meer. Hè? Nee. Als je op de scholen kijkt. En ik denk wel dat dat jammer is, omdat het een deel is van hoe wij samenleven en hoe wij beslissingen nemen.
Is er geen maatschappij meer die
Ja, ik geloof dat die 2 keer 3 weken die lessen doen op de HAVO. En dat is het ongeveer. Hè? We zien het aan het debat op het Copernicus. Waar we geweest zijn. Maar dat is het dan ook. En hoe neem je nou de jeugd weer mee in iets wat zo stroperig en traag is als de politiek in een wereld waarin zij binnen 3 seconden een filmpje doorscrollen of niet?
Nou, en toch kun je van staatsinrichting hele spannende lessen maken, hoor. Want we hebben dat vroeger op school ook gedaan. Dan gingen we dan, nou ja, er waren er ook verkiezingen. Dat waren ook stembureau op school. Nou, daar gingen we dus ook met de school zelf. Iedereen werd in partijen ingedeeld en ging de lijst trekken. En dan kon je er een heel spannend iets van maken. En tegelijkertijd, ook inderdaad volgens staatsinrichting normen, hadden we ook echte stemformulieren. Nou, hoe moest je dat doen? En dat werd eigenlijk door die leraren, meneer Zwier was dat op de Jannes Postmavel waar ik toen zat, die legde dat dan ook heel leuk uit. En die zei van, nou ja, en daardoor onthield je het eigenlijk ook. Hè? Want net inderdaad die discussie over dat hokje. Ja, nee, dat is inderdaad alleen maar rood maken. Meer mag niet, want anders is het ongeld. Nou ja, dat zijn dingen die je nooit vergeet.
Ik begrijp dat jij wel een beetje de uitzondering bent, Martijn.
Ja, maar ik vind wel iets anders. Want de ene kant val je misschien dan de kiezer nog meer lastig. Om de komende 4 jaar. Maar ik sta er zelf denk ik iets anders in. Kijk, ik vind ook in principe de kenbaarheid van de raadsleden vind ik eigenlijk veel te klein. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wie er in de Raad van Horen zit. Ik vind het eigenlijk wel, niet dat iedereen dat zou moeten weten, want dat moet je ook een beetje interesseren. Maar ik denk dat als we nu gaan kijken wie de afgelopen 4 jaar in de Raad hebben gezeten, nou, dat 90% van alle inwoners dat niet weet.
Nee, maar ze switchen ook allemaal van partijen. Dus dat is niet bij te houden.
Nee, maar dat is
dan
ook
weer
zo.
PvdA en dan weer Sociaal Horen. Nou, en dan weer,
maar dat is ook zo. Alleen dat zou, ik vind dat toch, kijk, helemaal omdat we hebben gewoon gemerkt dat er een tendens is dat mensen, ook door alle lokale partijen, niet per se meer op een partij stemmen, maar ze stemmen voornamelijk op mensen. En er zijn een paar uitzonderingen. Ik denk dat de VVD overigens een uitzondering is. Want als je ziet hoeveel stemmen de lijsttrekker heeft gekregen, die waren hadden veruit de meeste stemmen. Qua lijsttrekkers natuurlijk, ook qua partij, maar qua statistisch ging voor lijst ik het meeste. Maar al die andere partijen waren heel veel mensen die best wel op de verkiesbare plekken heel veel stemmen kregen. Dus je ziet ook gewoon dat er steeds meer op de mensen zelf wordt gestemd. En ik vind dat je dan gewoon een verantwoordelijkheid hebt. Dat je je veel zichtbaarder moet maken in de samenleving. En kijk, mensen lasten van. Maar het is natuurlijk niet alleen maar zo dat je mensen lasten van. Maar je kan ook wel wat laten zien wat je doet. Het hoeft niet alleen de wethouder te zijn die zich laat zien bij bepaalde dingen. Ik vind dat je als raad zit er ook gewoon een verplichting aan.
Maar aan de andere kant, we hebben met social media, met alle apps, ja. Met de WhatsApp, met Telegram, met Facebook, met Twitter, met weet ik wat allemaal. De interactie is nog nooit zo makkelijk geweest.
Snapchat heb je niet gezegd.
Nee, Snapchat nog niet eens. En Instagram. Nou. Maar eigenlijk de interactie
moet er veel meer komen. En kijk, dat merkte ik ook bij de VVD. Ik bedoel, daar ben ik nu met een aantal jonge mensen. Ook twee hele jonge mensen zijn we naar binnen gekomen. En die zeiden dat ook zelf bij de VVD. Nou jongens, ga dat inderdaad die verjongen, zij het partijbestuur die verjongen aanbrengen. Meer intensief aanwezig zijn op social media. Niet alleen maar iets delen, nee. Uitleggen en ook met name inderdaad mensen ook wat reacties uitlokken. Waarmee je dus ook weer gesprekken kunt voeren. En ik denk dat inderdaad wat Michiel zegt, dat ook raadsleden daar een actieve rol in hebben. Om ook inderdaad uiteraard als je een bepaald onderwerp hebt, dat ook op te zoeken. En het is inderdaad, social media zijn prima bij uitstek om inderdaad de raadsleden wat bekender te maken. Want dan ben je ook benaderbaar. Hè?
Ja.
Want wat je zegt, je hoeft de burger niet altijd alleen maar te zenden. Ik denk dat als raadslid ook, als burgers jou weten te vinden, dat je dan ook vooral een rol hebt om vooral ook als commissielid te luisteren.
Ja, daarin moet je natuurlijk wel kijken naar zo'n verkiezingsperiode als we nu achter de rug hebben, waarin de laatste 4 weken, maar eigenlijk al 3 maanden lang continu boodschappen gepost worden, gesponsorde content, gewone content. Ja. We hebben het verhaal vanuit Trump. Hey, in hoeverre is die beïnvloed? In hoeverre heeft die social media beïnvloed? Dat de vraag is, hoe gaan mensen de komende 4 jaar aankijken tegen politieke boodschappen? Scrollen ze gewoon door en laten ze het voor wat het is? En hoe ga je die interactie dan echt aan? Zeker nu Facebook ook weer onder vuur ligt en heel veel mensen twijfelen, moet ik wel hiermee door? Hoe groot is die bubbel waar je uiteindelijk weer in komt?
Ja, maar kijk, misschien is het goed om even te duiden. Kijk, van ons drie denk ik dat jij de grootste kans hebt om straks de raad in te stappen. Ik bedoel, ik denk dat we dat zo wel kunnen schetsen. Hoe zou jij dat dan doen als raadslid? Zou jij juist de mensen opzoeken? Of zou je zoiets van, ik neem juist een wat afwachtende positie in?
Nou kijk, dat is heel mooi aanhakend op het landelijk lokaal. Ook ik woon in Hoorn en ook ik maak dingen mee. Gewoon in mijn eigen privé situatie. En daarbij hoor je van mensen en via, dat is niet altijd direct aan mij verbonden. Dit is iets wat voor mij speelt. Dit vind ik lastig, dit vind ik vervelend of dit is heel slecht geregeld. Laten we het maar even in de negatieve dingen houden. Dan is het wel een kwestie van openstaan. En dat als mensen je benaderen, dat je dan ook vertelt, dit is wat ik ermee ga doen. En dit is wat ik ermee kan doen. En ook zelf goed weten wat je ermee kan doen. En ik denk dat de politiek iets te winnen heeft in te vertellen, dit is me niet gelukt. Want Het toegeven van wat we niet goed gedaan hebben en wat we als ondernemers eigenlijk tegen elkaar zeggen, nou, dat heb ik ooit niet goed gedaan. Ga ik nooit meer doen, maar ik hoop ook dat jij die fout niet maakt. Dat is in de politiek, dat is nog wel een beetje lastig.
En als ik daar mag inhaken voor kort, hoe is het imago van een raadslid?
Dat ga ik je over 4 jaar vertellen.
Maar durf jij dat op een verjaardag te zeggen? Of wil je het echt naar voren brengen? Oh, ik zit ook nog in de politiek.
Nou, ik ben geen raadslid. Ben wel eerst de opvolger. En ik weet wel dat ik ben wel trots op de partij waar ik voor sta. En ik ben ook trots op de positie die ik in wil nemen daarvoor.
Maar ik kan me wel voorstellen als je een verjaardag zit die zegt, ik ben actief in de Hoornse politiek. Dat ze dan zeggen, oh, en dit, en moet je en dit en dit.
Ik zit altijd alleen eigenlijk. Nee, kijk, mensen vinden heel snel ergens iets van. En je bent natuurlijk heel vaak in de politiek mensen aan het overtuigen van jouw standpunt. De vraag is dus, zo'n dossier als flexwonen, wat natuurlijk echt een heel groot dossier is geweest de laatste tijd. Moeten we daar op een verjaardag een discussie over aangaan? Omdat ik of omdat iemand anders een commissielid of een raadslid of wat dan ook is, of een kandidaat is. Of ga ik het... Ja.
Of vertel je gewoon niet en heb je gewoon een gezellige avond?
Nou ja, dat is een beetje de vraag. Maar het is natuurlijk wel zo. Je moet wel je ogen en open oren houden. Oren open houden. Om de signalen uit die maatschappij op te pakken. En ik pleit ook altijd wel een beetje voor de ondernemers in een politieke partij. Ik denk dat die goed in staat zijn om te luisteren naar de signalen. En normaal gesproken zeggen wij vanuit de markt. Maar in dit geval vanuit de inwoners. En wat zijn de signalen die er spelen? Hoe moeten we daar nu mee omgaan?
Nou ja, kijk, dat zijn ook dingen die ik als organisator van de stichting, namens de Stichting Marathon Hoorn, waar ik ook in zit. Wij organiseren de Marathon Hoorn. Hebben we ook veel met sponsors te maken. Ook andere ondernemers. En daar hoor ik heel veel dingen. Want ze weten inderdaad dat... ik ga het nooit uit de weg als ze vragen. Goh, jij zit ook bij de VVD. Ik heb je op de lijst van de VVD gezien. Nou prima, dan heb je het daar even over. Hoef je niet eens inderdaad wat je zegt te overtuigen. Maar ze weten je wel te vinden. Want ik heb al diverse ondernemers die ook hun mening geven over bepaalde dingen. Nou, daar kunnen we wat mee. Maar bij de vereniging bijvoorbeeld, waar ik dan op zaterdag altijd... vanochtend dan even een keer niet. Maar normaal gesproken altijd koffie staat. Dus geen loopgroep horen. Ja, hoeveel mensen spreken, we noemen het al zelfs het politiek kwartiertje, want we hebben ook een statenlid bij ons bij de loopgroep rondlopen.
Ook dus, VVD?
Ja, toevallig is Andrea van Lange van Medeblik, die waarschijnlijk in Medeblik er ook is ingekomen. Dus de vraag is een statenlid legt, maar dat is even terzijde. Dat we wel daar dingen ook voor mensen opvangen. Die weten ons wel te vinden van, hé, daar speelt dit of hé, bij ons speelt dat. Nou, dat zijn toch weer zaken. We zeggen, oké, nou... Zorg even dat. Stuur ons daar een mailtje over, want dan gaan we daar een vraag over stellen. Dus ze weten hier ook wel te vinden. En hoef je niet eens inderdaad altijd van een bepaald standpunt. Maar wil hele simpele vragen vaak. Van goh, bij ons is de Ziggo nog niet aangesloten. Was bij de beeldhouwer het geval. Nou, dan zeg ik van goh, hou ons even op de hoogte. Want dan gaan we anders eventjes vragen vanuit de gemeente. Vragen van goh, wanneer komt dat eens een keer? Dat zijn dingen die de mensen bezighouden. En dan vinden ze het wel prettig dat, hey, als ik bij hem terecht kan, nou, dan komt het verder. Okay. Ik denk dat we die plicht hebben. En dan hoef je inderdaad helemaal niet zo te profileren van, goh, ik ben raadslid. Nee, maar je hoeft het ook niet te ontkennen. Ze weten hier, nou, hij doet dat. En verder kun je een prima verjaardag hebben dan.
Okay. Nee, ik zie het ook niet als negatieve persoon. Nee, okay.
Maar ik wil dit blokje dan even afronden en weer verder gaan naar andere onderwerpen. Bijvoorbeeld, het werd net al heel veel partijen genoemd. Horen, 14 partijen, altijd prijs. De burgemeester zei het ook, na het einde van de verkiezingsavond. Wat zijn jullie meningen daarover?
Nou ja, kijk... Het is natuurlijk zo gebleken dat alle partijen hebben minimaal één zetel. Dus dat betekent dus dat er ook 14 partijen daadwerkelijk in de gemeenteraad komen. Ik vond een aantal verrassingen tussen zitten. Ik vond persoonlijk de PvdA had ik niet verwacht dat die evengoed nog zo groot zou zijn. Want als
toch de kracht van Jurre de Jong?
Nou ja, de kracht van Jurre de Jong. Ik denk ook wel dat het natuurlijk de lach veel te halen op links. Ik bedoel, de SP is er niet meer. Maar aan de andere kant, Sociale Horen, een soort samenvoeging van de PvdA en de SP, ook nog twee zetels. GroenLinks, doe met alle respect, een van de winnaars. Had ik persoonlijk iets groter verwacht. Misschien jullie zelf ook, maar dat is niet negatief bedoeld overigens. Maar je kunt binnen winnaar.
Had groter gemogen.
Ja, gemogen, dat snap ik. Maar ik had persoonlijk verwacht...
Politieke antwoorden zijn er nu al, hè?
Ja, langzaam beginnen, toch?
Ja, precies. Nee, maar ja, ik had persoonlijk verwacht dat de PvdA iets kleiner zou zijn. En dat GroenLinks iets groter zou zijn. En dan heb je natuurlijk het middenblok blijkt toch dat in dit geval het CDA daar zich handhaaft. En dat sommige lokale partijen die het midden beogen eigenlijk helemaal niet zijn gegroeid. En zelfs iets zijn kleiner geworden, zoals de Hop. Geloof dus
gelijk gebleven volgens mij. Maar zijn echt kleiner.
Nee, maar qua stemmenaantal waren ze iets kleiner. Okay, terwijl ze dachten dat ze iets zouden groeien.
Ja, dat is waar.
Kan je dat natuurlijk als een verlies zien. Als je daarin ook ziet dat bijvoorbeeld een Hoorn lokaal wel iets groter wordt, maar toch op één zetel zit. Hoorns Belang iets zakt. Hoorns Seniorenpartij vind ik persoonlijk, ja... Ja, ik moet wel goed zeggen, maar het is wel grappig eigenlijk. Want ik heb ze helemaal niet gezien in de hele campagne. En toch gewoon twee zetels steady. Dus ik denk dat dat ook een beetje de landelijke tendens is. Ja, en een Toonaar die op een bepaalde toch een beetje one issue met vier zetels erin knalt. Ja.
Ze hebben wel iets meer dingen, hoor, Toonaar. Ze hebben ook natuurlijk duidelijk wat over de woningen natuurlijk gezegd. Ze hebben ook inderdaad gezegd over het parkeren. Dus zij volgen wel inderdaad... Daar de lijn ook wel
issues.
Dat zijn natuurlijk, ze hebben 4-5 punten inderdaad waar ze zich heel duidelijk mee geprofileerd hebben.
Maar als je puur de stemlokalen kijkt en je kijkt waar ze het grootst zijn dat gewoon de wijken waar ze uiteindelijk
Nieuwe
Stenenbank Oostpolder waar ze groot zijn geworden ook. Dus dat is toch best wel een beetje een one issue. En ze hebben natuurlijk Simon Boers, maar wat dan een stemmentrekker was bij de PvdA, die nu nog weer iets groter is geworden. En voor mij deed hij het ook best wel slim, want hij woont in de Bank Oostpolder en hij gaat geloof ik naar de Nieuwe Stenen.
Hij woont in de Nieuwe Stenen. Ja, we zijn laatst koffie bij hem drinken.
Dus hij gaat daar.
Als we zijn waren.
Ja, dus in principe bedienen ook twee wijken. Nee, maar ja en ik...
Het aantal, 14 partijen in de raad, is dat een zegen of een last?
Ik denk een hele grote last, maar dat is een
enorme last.
Ja, het wordt er niet makkelijker op. Wat je natuurlijk gaat krijgen is inderdaad dat... Het is al een uitdaging om iedereen een vergaderruimte te geven op een maandag. Dus dat wordt al een uitdaging. Maar goed, dat los even daarvan...
Allemaal één minuut spreektijd.
Ja, ook in het... precies.
Dat is wel
de kwaliteit van het debat. Ja, maar het punt is, als je wel eens een keer een onderwerp bespreekt... waar je misschien inderdaad wel eens even handig is... dat een partij 3 minuten spreektijd heeft om even zijn zaak goed uit te werken. Hè, wat die vindt, zijn mening goed te duiden. Wat ook iedereen kan nazien in, op openbare zittingen. Dat wel de boel een beetje aan de oppervlakte houdt. En dat is wel echt een nadeel. Als je zoveel partijen hebt die eigenlijk... als je nou even de programma's naast elkaar legt... van de meeste lokale partijen, dat je ze denk ik heel veel kunt bundelen. Hè? Als de ego's wat minder zijn. Ja. Dat je zegt, van je kunt veel meer wat grotere gehelen komen. Want de standpunten ligt het allemaal niet zo ver uit elkaar.
Nee, maar hoort hier een kiesdrempel?
Nee, je hoort hier geen kiesdrempel. Nee, want, nou, ja, kijk, een kiesdrempel, dan moeten we eigenlijk als hele staatsbestel anders inrichten. Want dan moeten we dat ook voor de Tweede Kamer doen. En daar is nu een commissie over bezig om daar inderdaad wat over te zeggen. Want dan vind ik, dat moet je niet alleen lokaal doen, maar dat moet je dan ook landelijk doen. Dat moet je echt consequent doorvoeren. En daar praten we jaren over. En ik denk dat daar de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gewoon een schone job hebben om dat te doen.
Maar wat je natuurlijk ook ziet, is met als jij 14 partijen hebt, is er altijd wel iemand tegen. Ja. Dat heb je met 6 partijen, is er altijd wel iemand tegen. Alleen nu krijg je 6 keer een tegengeluid. En ook al zijn dat partijen met 1 zetel, je krijgt wel 6 keer een tegengeluid. Je moet wel 6 keer...
tegen zit, hetzelfde geluid zowat.
Ja, dus je moet 6 keer die discussie gaan voeren. En die discussies zijn niet altijd even functioneel.
Nee. Michiel, je wil ook nog reageren.
Nee, maar dat is waar. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel democratie in optimale werking. Want kijk, een kiesdrempel. Eigenlijk zijn die zetelverdeling is ook je kiesdrempel. Want op het moment als er dus bij wijze van spreken 800 of 900 mensen op een partij stemmen, blijkt er dat er dus een basis is voor die partij. Dus in principe zou je dat... Ik weet dat een kiesdrempel iets anders is, maar dat zou je wel als kiesdrempel kunnen zien. En als inderdaad iedereen zijn plasje erover moet doen, het wordt een lange avond. Ik denk dat, dat een menig vrouw of man, zijn vrouw of man best wel laat thuis gaat vinden tijdens de commissie.
Nou ja, kijk, volgens mij...
Niet dat het wel uitmaakt, maar...
Er wordt de spreektijd ingekort. Volgens mij wordt er wel inderdaad met raadsvergaderingen een bepaalde tijd afgelopen. En onze burgemeester leidt dat gelukkig ook goed, want om dat inderdaad te voorkomen...
Maar je hebt natuurlijk ook de kwaliteit.
Ja, en
heb je ook minimaal 14 keer 1 persoon kwaliteit?
Ja, dat is kwantiteit. Zeg maar. Je hebt nu het over kwantiteit. Ik denk dat als je echt op links kijkt naar de lokale partijen, maar ook inderdaad op rechts, dan denk ik, ja, dat daar kunnen echt wel wat. Als je dat met elkaar bundelt, dan komen de beste op zo'n lijst naar boven toe. Hè, want dat is toch altijd ook weer een competitie in een partij. Het hoeft niet altijd de beste te zijn, maar. Ja, dan krijg je in ieder geval dat die met elkaar het beste uit elkaar halen. En dat dan de kwaliteit van de debat omhoog gaat. En ook kwaliteit van de besluiten die genomen worden.
Ja, maar ik bedoel, als je maar één raadzetel hebt, betekent dat die ene persoon best wel veel moet doen. Als je er 5 hebt, dan kan je het al veel meer verdelen.
Exact.
En je hebt misschien dan een raadsfractie, commissie erachter.
Maar ja, dat is ook zo. Maar kijk, ik toen ik hier net naartoe reed, toen zat ik... Dit is eigenlijk wel een gedachte die niet zo snel denk, maar... Ik zou me helemaal niet zo. Ik zou het niet slecht vinden om de komende 4 jaar partijen wat meer te masseren om wat naar toe te komen. Want als je nu puur gaat kijken dat er sommige partijen bijna dezelfde. Ik denk ook dat betekent waarom de lokale partijen niet uitgesproken hebben gewonnen. Omdat ze heel veel hetzelfde verhaal vertellen. Kijk, stel je voor dat er nu. We hadden de landelijke partij gehad en we hadden 2 lokale partijen gehad. Dan hadden ze dus met z'n tweeën hadden ze veruit de grootste partij geworden als iedereen lokaal had gestemd. Dus dan had je een heel ander beeld gehad. Dan had de landelijke had er gestaan, lokaal wind en horen, lokaal veruit de sterkste. Dus ik denk echt dat het helemaal niet... En oh, dat zou ook misschien wel met landelijke partijen kunnen.
Maar mag ik dit vertalen als egootjes winnen het van het belang? Ja, als het gedeelde belang hetzelfde is, maar de egootjes houden de partijen uit elkaar.
Ik weet niet precies waar iedereen vandaan komt. Want op een gegeven moment raak je zelf een beetje het spoor bijster. Maar als je ziet dat sommige mensen uit een bepaalde partij soms 3 partijen hebben bediend. Dan denk ik van dat is volgens mij niet hoe je politiek moet beoefenen. Want soms zijn hebben ze ook in een hele andere idealen.
Ja, deze mensen switchen niet omdat zij het ineens niet meer eens zijn met de standpunten, maar omdat de positie die ze gekregen hebben hun niet bevalt. En er is inderdaad wel de vraag, is dat dan ben je dan echt bezig met het belang van horen? Of ben je dan bezig met je eigen positie?
Ja, dat is ook weer verschillend. Hè? Kijk, we hebben bij de laatste keer natuurlijk bij de Partij van de Arbeid gezien dat daar een aantal leden opgegaan zijn in sociaal horen. Hè? En eentje is naar fractie toen aangegaan. Dat had duidelijk te maken met het feit dat zij zich niet konden vinden in de landelijke lijn van de Partij van de Arbeid. Nou, daar was een discussie over. Dus dat is toen... Dus dat kan gebeuren. Hè, dat er dus inderdaad een dusdanige nederlaag landelijk komt. Die dus ook lokaal zijn weerslag heeft gevonden. Dat is denk ik bij de Partij van de Arbeid gebeurd. Maar goed, in het verleden inderdaad, bij fractie Tonaar. Ja, toen is het inderdaad ook wederom uit de Partij van de Arbeid gestapt. Dat hij inderdaad niet hoog op de lijst was geplaatst. Toen inderdaad zijn eigen fractie opgericht. Ja, en als ik natuurlijk naar fractie Tonaar kijk. Die zitten natuurlijk ook al, volgens mij, als langste van allemaal. Dat is eigenlijk wel...
Hij is al 35 of 38 jaar raadslid.
Hij is
al,
precies. En hij is eigenlijk nu weer met
de
deze partij alleen al...
De Nestor van de politiek.
Zeker de Nestor van de politiek. Ik bedoel,
hij is groter dan zijn moederpartij.
Hij is nu groter dan zijn moederpartij.
Voor het eerst.
Dus het heeft verschillende
oorsprongen.
Hij is
een klein beetje opgeschoven naar rechts, hoor, de Tonaar.
Ja, ja, dat best wel. Ja. Maar en als je natuurlijk kijkt naar Hop... ook kijk naar VOCH, ja, hoeveel verschillen die twee partijen zich van elkaar. Nou, daar heb ik wel een zo mijn twijfels over. Ik denk van, god, dat zijn er nou twee typisch twee partijen. Ik denk van, nou ja, volgens mij denken jullie over heel veel dingen hetzelfde.
Ja, maar ook Hoorns Belang of Hoorns Lokale. Ja,
Hoorns Belang kun je er precies naast zetten ook. Ja. Dus die zitten ook inderdaad in die hoek. Dus ik denk inderdaad dat als ze die elkaar opzoeken, die krachten bundelen, dat je inderdaad een beter... Betere kwaliteit van het debat krijgen, ja. Ook betere dossierkennis en dus ook uiteindelijk betere besluiten.
En een mooi voorbeeld wat je ziet is bijvoorbeeld de DRP die via een relatief simpel programma. Het was geen 48 pagina's volgeschreven.
Geen rocket science.
Ik heb er 10 minuten over gedaan, toen had ik het helemaal gelezen.
Ja, en dan toch blijkbaar genoeg stemmen vinden om een zetel te halen. En... ChristenUnie is misschien een iets ander verhaal, omdat het ook een landelijke partij is. En op mij hebben ze best indruk gemaakt, ook zeker, qua programma zeker. En ook qua profilering met Kees Maas. Ja. Kees, complimenten bij deze.
Ah, wist ook voor de raad, denk ik.
Absoluut. Maar je ziet wel dat iedereen heeft ergens een stukje horen gevonden wat bij hun aansluit. En daardoor zitten we straks met 14 partijen. En de vraag is inderdaad wel, hoe gaan we dat managen? Hoe gaan we dat gewoon
De grootste vraag is, want dan wil ik dit blokje afsluiten, is over 4 jaar, hoeveel partijen houden we nog over, want er hoeft maar 1 afsplitsing zijn, dat zijn er 15.
Nou,
of 16.
Drie denk ik, zou deze podcast een beetje.
Nou ja, dat denk ik. Nee, maar ik zou ook als het laatste dan willen benoemen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat lokale partijen in lokale partijen op moeten gaan. Ik bedoel, als zij op een gegeven moment zich kunnen vinden in landelijke standpunten, wat eigenlijk ook gewoon volledige lokale partijen zijn, ja, ik zou dat echt willen toejuichen, want het is voor een kiezer ook straks niet meer te begrijpen wat er allemaal gebeurt. Ik bedoel, we hebben het niet over de onderhandeling gehad. Ik denk dat we ook niet te dieper op ingaan. Maar het zou zomaar kunnen dat straks 5 of 6 partijen in een coalitie stappen. Nou, dat is
bijna realistisch, denk ik.
Ja, maar nou, 5 partijen moet sowieso al. Want ja, anders heb je namelijk überhaupt geen meerderheid.
Dat is toch veel te veel.
Ja. Om het blokje naar het af te ronden. Ik heb nog 2 punten staan die ik nog zeker nog even wilde vragen voordat we deze podcast gaan afsluiten. Een vraag van voorgaande keer in een andere uitzending die ik nog open had staan is het campagnebudget. Ik was wel benieuwd. Hoe werkt dat? Er wordt best wel veel geld voor me uitgegeven. reclameborden, advertenties, flyers, drukwerk.
Nee, ik wil er wel iets over zeggen. Vraag. Kijk, bij de CDA is het zo dat de raadsleden die gekozen worden, die betalen een vast bedrag over die 4 jaar. En eventueel de wethouder betaalt ook een vast bedrag over die 4 jaar. En daar wordt het mee gefinancierd.
Is een soort van afdracht?
Het is een eenmalige afdracht. Omdat het uiteindelijk natuurlijk ook zo is dat de partij ook ervoor zorgt dat de raadsleden uiteindelijk en de wethouder goed daar een centje in overhoudt. Mm-hmm. Ook al is het natuurlijk met centjes verkeerd worden, maar een bijdrage voor krijgt. Ja. En uiteindelijk worden de leden gevraagd of ze nog iets willen bijdragen. En daar komt een klein bedrag uit. En uiteindelijk betekent dat daar de campagne van wordt betaald. Dus je kan het uitrekenen ongeveer dat als jij hoe meer raadsleden je hebt en als je een wethouder levert, heb je wat iets meer budget dan als je dat niet doet.
Komt er vanuit Den Haag nog extra landelijke...
Nee, dit wordt niet gefinancierd. Nee.
Moest het bij de VVD?
Nou, eigenlijk bij de VVD. Iedere maand heeft een raadslid inderdaad wordt gevraagd om een deel van zijn vergoeding af te dragen. Inderdaad, voor de volgende campagne. Dat is een vast bedrag. Ook de wethouders. En we inderdaad ook bij de leden wordt gedoneerd. Landelijk worden wij vooral ondersteund met kennis en formats. Dus er wordt wel landelijk een centraal bureau ingehuurd. Waarin we inderdaad alle de gewoon doen campagne. En die wordt landelijk bedacht en dan lokaal uitgerold. En ook lokaal doorvertaald. Mm-hmm. Dus dat is wel wat landelijk wordt ondersteund. Dat is het budget inderdaad waarmee je het gaat doen. En waarmee je dus inderdaad de zaken inplant. En dat is inderdaad wat
precies hetzelfde zoals dat het eigenlijk bij het CDA.
GroenLinks
ook
doet natuurlijk helemaal anders.
Nou, GroenLinks doet dat iets anders inderdaad. Wat wij weten is dat wij een van de laagste, zo niet het laagste campagnebudget van heel Hoorn hadden.
Is dat onderling een beetje bekend?
Wel enigszins.
Wie heeft bijvoorbeeld de meeste dan? Ik hoor wel eens in de wandelgang VOCH. Maar...
Ja, dat horen wij ook inderdaad.
In de wandelgang heb ik ook VOCH, maar dat zeg ik. Ik heb dat niet... Ik denk dat niemand van elkaar weet wat het budget is.
Nee, we weten dat ons budget is ontzettend laag. Wij hebben inderdaad ook een maandelijkse afdracht. En daar draait zeg maar GroenLinks landelijk op, het partijbureau. Maar daar komt geen geld meer van onze campagne. Wat we natuurlijk wel zien zijn de landelijke filmpjes... We kunnen nu wel even zeggen, met de landelijke kopstukken die tegen elkaar ingaan of niet. Op GroenLinks en VVD waren daar natuurlijk eventjes de laatste weken heel actief in. En daarnaast hangt er een enorme groep vrijwilligers aan.
Het is vooral een investering in tijd.
Als
ik ook zie bijvoorbeeld langs de weg met de grote billboards langs de snelweg, dan denk ik, ja, dat kost gewoon duiten.
Maar dat hebben we dus ook niet. Het enige wat wij echt hebben gehad is ons campagnepand. Dat is iets waarin we investeren, waarin we mensen kunnen helpen met ze praten, kunnen helpen om iets te begrijpen. Ze kunnen desnoods bij ons nog het kieskompas invullen. En waar we wat evenementen organiseren om echt aanwezig te zijn. Maar wij hebben inderdaad twee keer in de krant gestaan. En dat was het.
Okay.
Wij hebben geen billboards. We hebben geen...
En wat nu? Ik ben directeur van Smart Groen BV. Ik heb een bedrijf hier in Hoorn. Ik zeg GroenLinks. Dat zit wel een beetje in mijn vakstraatje. Ik geef jullie €10.000 voor jullie campagne.
Ja, dat doen we in principe niet.
In principe?
Nee. Als iemand ons kan sponsoren, dus door een ruimte beschikbaar te stellen om een evenement te doen, dan willen we dat graag, maar wij nemen geen grote bedragen aan.
Er is een soort van schaal van dit is nog acceptabel.
Iemand kan lid worden van GroenLinks. Iemand kan lid worden van GroenLinks. Daarmee steun je ons. Dat kan, ik geloof, vanaf €2 per maand. En dat mag naar eigen inzicht ingevuld worden. Het is niet zo dat wij daar een heel groep bedrijven omheen hebben die voor ons zorgen dat er een campagnebudget is. Het zou de campagne wel een stuk makkelijker maken.
Jullie hebben ook nog een campagne lokaal gehad? Een ruimte?
Ons campagnepand, ja.
Dat kost, neem ik aan, ook wat centjes?
Dat kost wat, inderdaad. Maar dat is het grootste deel van ons budget. En wij zijn heel veel langs de deuren geweest.
Canvassen, hè?
Wij hebben echt aangebeld. We hadden ruim 40 vrijwilligers die continu actief geweest zijn. Als je ziet hoeveel mensen hebben, wij hebben vrij veel leden in Hoorn. 40 vrijwilligers die echt actief zijn geweest. Zonder die vrijwilligers hadden we dit echt niet voor elkaar gekregen.
Ja. Duidelijk. Dan een tweede vraag die ik nog open had staan. Even Michiel en dan ook voor Danny even uitgaan. Stel dat je komt in de raad. Jullie zijn ook allebei ondernemer. Gaan jullie dan ook anders ondernemen? Maakt dat voor jullie lastiger?
Nee, helemaal niet. Want ik denk dat je uiteindelijk gewoon wat je in de raad gaat doen, dat is staat los van wat je bedrijfsmatig doet.
Maar toch, altijd. Je bent ook een politieke kleur.
Ja, maar ik denk dat, je bent uiteraard, heb je een partij waar je achter staat. Maar je bent ook nog steeds Michiel Beemster.
Als jij een vergunning wil voor de Hoorse Waterweken.
Zal ik precies hetzelfde traject moeten volgen als iedereen anders. Ja. Dus dat betreft maakt het helemaal niks uit. Het beste voorbeeld vind ik altijd Joke van der Meij, die het Kunst- en Cultuurweekend organiseerde. En daarbij ook nog raadslid was. Op het moment als dat ter sprake kwam, dan deed ze eigenlijk niet mee in het debat. Ik zie daar geen problemen mee. Maar ik denk juist dat het juist wel elkaar kan versterken. Want je weet natuurlijk op een gegeven moment ook, je ziet van mensen, je spreekt van mensen. In ons geval halen we veel mensen bij elkaar. En daardoor sta je misschien nog wat dichter bij de potentiële kiezer over 2022, maar nu gewoon de bewoner van Hoorn, dan andere raadsleden dat zouden kunnen doen. Dus
Danny?
Ik denk inderdaad dat het andersom is. Ik doe nog wel eens een klus voor een gemeente. Dat gaat natuurlijk niet in de gemeente Hoorn gebeuren. Dat is heel simpel, want het kan gewoon niet. Daar is te veel belangenverstrengeling. Maar daarnaast is het wel zo dat ik vanuit mijn ondernemerschap in een bepaalde positie de kennis die ik heb, in mijn geval van duurzaamheid, wel inbreng in de Hoornse politiek.
Ja.
En volgens mij is dat juist de positieve kruisbestuiving. Ik vind wel dat je als raadslid, maar ook als wethouder en ambtenaar, gewoon heel open en transparant moet zijn in wat je doet. En als er iemand tegen jou zegt, ik vind dit echt niet kunnen, dat je dat gewoon even met elkaar bespreekt. Maar niet achter gesloten deuren in openheid.
Nee, maar zolang je dingen kan uitleggen, goed. Als jij op een gegeven moment iets niet meer kan uitleggen en je kan niet in de spiegel kijken, nou dan is dat sowieso
maar
heel duidelijk.
Ik krijg niet vaak een penthouse.
Nee.
Wij ook niet, hoor. Nee. Dus, bij de VVD gebeurt dat ook niet, zeg maar. Maar nee, hij is een beetje flauw. Want nee, maar laten we dat ook even neerzetten. Dat is nog in onderzoek en D66 is er niet bij. Dus laten we daar ook even...
Nee, maar dat is wel gewoon wat ze geschaad heeft. En ik denk dat D66 gewoon een hele goede campagne heeft neergezet. Een originele campagne. Toevallig een van mijn compagnons stond daar op de lijst. Patrick Avontuur. Heeft een heel goed filmpje verteld. En hij heeft daarin opgeroepen om ondernemers meer te betrekken op de politiek. Supergoed. En uiteindelijk is de D66 gewoon afgestraft op een landelijk item. En dat is gewoon heel zonde.
Ja, maar dat is het mooie voorbeeld. Hè? Als dit was opgegeven in openheid, in die transparantie, was dit misschien weggeëpt. Of er was een discussie over ontstaan. Maar dan had je niet gehad dat het je achteraf achteraf dat je nog een mes in je rug krijgt.
Hey, dit breekt je inderdaad op. En hij was inderdaad even onverwacht dat hij nu ineens weer naar boven kwam. Ja. Vervelend voor de lokale mensen. En dat is natuurlijk ook weer meteen een nadeel van de landelijke partij. Maar ja, ik denk inderdaad dat je transparant moet zijn. Gewoon de procedures. Wat doen wij bij de marathon ook? Ik bedoel, dat soort zaken. En sterker nog, dus nu iemand anders. Die vorig jaar heb ik nog zelf de vergunningen mee helpen doen. Dat heb ik dus eigenlijk ook bewust gezegd. Dat doet nu gewoon onze penningmeester. Ik bemoei me daar niet mee richting de gemeente. Want dan... omdat je daar je lijntjes hebt liggen. Ja, maar dus dan moet je gewoon goed bij stilstaan, wat Danny ook zegt.
Ja, dat is hetzelfde. Wij zijn vlak voordat de campagne begon, kwam er iemand met een initiatief waarbij geld beschikbaar kwam vanuit het programma Puur Horen. En toen ben ik uit het initiatief gestapt en gezegd, jongens, succes, maar ik ga hier niet meer aan meedoen. Ja. Zelfs niet tijdens de campagne, omdat elk ding wat ook maar enigszins mij in de verkeerde...
daglicht kan zijn.
Daglicht kan stellen. Daar wil ik gewoon niet bij betrokken zijn.
Ja. Ook dit blokje ga ik afronden. Laatste blokje. De coalitievorming. We hebben hem al even geparkeerd. Ik heb hem hier opgeschreven. En we moeten toch even onze gedachten over laten gaan. Volgens mij, het VVD de grootste. Allereerst aan jou het woord, Martijn.
Ja, wat ik in ieder geval... wat ook vanmorgen op Facebook gepost is... alle partijen zijn gesproken. Onze top 2... Nummer 1 en 2 zijn met ronden gemaakt langs de partijen. We hebben allemaal afvaardiging gesproken. Nou, er is groot enthousiasme in ieder geval. Er waren goede gesprekken. Ook even natuurlijk naar de verliezers meegeleefd. Maar ook inderdaad een groot enthousiasme om een breed gedragen coalitie te vormen. Die dus ook inderdaad de verbinding met de rest van de raad gaat zoeken. Dus ook een beetje een groot enthousiasme om de cultuur een beetje aan te passen. Dat we... het wij en zij verhaal wat meer wordt een wij verhaal. Dus,
ik hoor het al, appeltijdje dus.
Nou, het wordt geen appel. Kijk, het is nu zo. Dus er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd. Die zijn positief geweest. Dat is donderdag, vrijdag geweest. Maandag komt de duidingssessie in het stadhuis. Daar wordt dus in openbaar verklaard van wat hebben deze verkiezingen ons verteld. Dus dat zal met name de burgemeester het voortouw innemen met de griffier. En dan zal ook de antwoord komen van welke partijen zouden een coalitie samen kunnen vormen. Wat zouden dan de punten zijn? En wat wordt het traject daarna? Dus de VVD heeft het initiatief hiertoe genomen. Dus wij hebben dat inderdaad ook meteen opgepakt. En wij gaan ook inderdaad wel voortvarend verder. Om in ieder geval niet langer erover te doen dan nodig is. Om met andere partijen te komen tot de coalitie.
Ja, een heel mooi antwoord eigenlijk in 30 seconden samen te vatten. We weten het niet. We zijn heel veel drukke gesprekken aan het voeren. Maar we kunnen het niet officieel naar buiten brengen.
Die gesprekken kunnen we naar buiten brengen. Het is natuurlijk wel zo dat dit nu wel plaats heeft gevonden. En dat er wel heel hard achter de schermen gewerkt wordt. En als daar inderdaad meer over te vertellen is, wordt naar buiten. Maar goed, gisteren heeft het al in de krant gestaan dat we toch een cultuurverandering willen doen. En dat we inderdaad ook draagvlak zoeken, ook met de mensen die verloren hebben met name. Dus dat is denk ik wel even een ander geluid wat al snel naar buiten komt.
Ja, uiteindelijk heb je natuurlijk 18 zetels nodig om een coalitie te vormen. En het zou top zijn als natuurlijk op een gegeven moment alle 14 partijen zich ergens aan komt vormen. Dan heb je veel draagvlak. Maar in de praktijk gaat het natuurlijk gewoon omdat er een meerderheid is. En die meerderheid zal gezocht moeten worden tussen de 14 partijen. Linksom of rechtsom. Ik denk dat ze alle kanten op moeten gaan.
Misschien zelfs CDA.
Ja, dat midden zullen ze sowieso nodig hebben. En dat is niet omdat ik van het CDA ben. Maar ja, ik denk dat je dat
het motorblok van Horen.
Nou ja, dat is, ik denk als je zal misschien wel uitkomen met de VVD GroenLinks. En dan moet je er toch iets ertussen hebben om het een beetje bij elkaar te plakken. Nee, je weet het niet.
Een lokaaltje.
Ja, maar dan nog, als je links of rechts gaat, alle kanten op. Je denkt dat het heel veel moeite is om 18 zetels bij elkaar te krijgen. En ik ben ook heel benieuwd. En ik denk eigenlijk wat Martijn zegt, een duidelijk verhaal is. Je wil natuurlijk wel dat iedereen daar zich zo goed mogelijk in kan vinden. Ik wil er wel even kant in plaatsen dat er altijd iemand zal zijn die zich er niet in kan vinden. Ik kan me haast niet voorstellen dat de DRP zich ergens in gaat vinden. Want volgens mij waren ze overal tegen.
Zolang er maar een autoweg over de Grote Noord.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat daar al een heikel strijkelpunt komt met andere partijen. Dus dat wordt altijd moeilijk. En ik ben ook wel benieuwd maandag. Voor ons is het denk ik ook allemaal nieuw. En uiteindelijk zal het gerust allemaal wel weer goed komen. Ik ben benieuwd hoe het in het wethouderverhaal ingevuld zal worden. Kijk, als er wel 5 partijen komen, of misschien wel 6. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er zoveel wethouders ook komen.
Dus 5 wethouders is natuurlijk in het verleden ook gedaan.
En wat je dan kan, dat is niet vreemd.
Nee,
okay. Dat je 0,8 uur FD, wethouder gaat krijgen.
Ja, het kan soms zijn dat je als twee kleine partijen meedoen, dat die dan samen op zoek gaan naar wethouder die dus de belangen van die twee partijen vertegenwoordigt. 5 wethouders hebben we wel vaker gezien in Hoorn. 4 was zelfs wat. Want we hebben eigenlijk het afgemaakt met 4. Maar we zijn ook deze coalitie met 5 begonnen. Maar
dat is ook zo.
Maar dat is wel in te vullen.
Ik bedoel meer als een kleine partij. Ik noem maar als wat de hop was die een wethouder wil leveren. Ik weet niet wie dat zou willen gaan doen. Maar ik vind dat eigenlijk nog... Tuurlijk, maar ik vind het gewoon wel heel belangrijk dat die wethouders wel een bepaalde kwaliteit hebben. Ik zeg niet dat de wethouder van Hop is een voorbeeld. Maar ik denk dat het wel gewoon op een bepaalde manier heel goed ingevoerd moet worden. Want dat zijn toch de mensen die het uiteindelijk moeten gaan doen.
En zij zijn het gezicht van de Hoorse politiek.
Of ik me daar zorgen over maak.
Over de kwaliteit van de wethouders?
Ik maak me daar absoluut geen zorgen over. Maar ik bedoel, ik denk dat het wel...
Een aandachtspunt.
Laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het best wel een puzzel wordt om 5 goede mensen weer neer te zetten met zo'n grote versnippering.
Hans had het toch van buiten?
Ja, waarschijnlijk zullen ze het ook wel doen. De lijsttrekker van ODS heeft volgens mij 4 jaar wethouderschap in... ik weet even niet welke gemeente dat precies was. Misschien weet jij dat, Alex. Maar dat is een lokale partij die dus ergens anders bij een lokale partij wethouders geweest. Nou, dat bedoel ik te zeggen. Ik denk dat dat een hele goede zou zijn.
Dan liever kwaliteit dan iemand uit eigen gemeente?
Ik denk dat de kwaliteit voorop staat, ja. En dat is denk ik ook wat iedereen wel beoogt, toch?
Dus een Bentap uit Heemsteden is dan geen probleem.
Ah, hij kwam uit Heemskerk. Maar sowieso
geen probleem, toch?
Nou ja, kijk, Ben heeft natuurlijk... D66 heeft daar een pool in. Waarin ze dus wethouders aantrekken. Het gaat inderdaad kwaliteit. Nou, CDA heeft ook natuurlijk op die manier... Theo van Eyck gehaald. Nou goed, toevallig kwam GroenLinks-wethouder gewoon uit Hoorn Samir Bashara. Volgens mij allemaal stuk voor stuk de mensen die we noemen die op zich capabel zijn om het wethouderschap te
vervullen. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel niet zo dat ik niet denk dat Hop een goede wethouder. Ik bedoel alleen, wat ik probeerde te zeggen, is dat het goed naar gezocht moet worden dat er 5 goede wethouders moeten komen. Ja. En of die nu links of rechts of waar vandaan. En ik bedoel alleen te zeggen, met zoveel partijen en ook wat kleine partijen, dat zal ook natuurlijk een verhouding in gevonden moeten worden. Ik kan me voorstellen dat iemand met 5 zetels een wat andere post krijgt dan iemand met 2 zetels.
Maar we moeten ook Danny nog even aan het woord laten als de nummer 2. Wat zijn jouw coalitieverwachtingen?
Ik ga je op dit moment weinig toevoegen aan het gesprek van Martijn en Michiel. Dit wordt gevoerd op een niveau waar ik me nog niet onder schaar. En ik laat het ook aan die mensen. En ik verwacht dat ze daar met alle kennis en kunde die ze hebben... zeker tot een goede coalitie gaan komen.
Kijk, dat klinkt ook meteen heel politiek.
Het
is wel zo dat
ja, maar zo is het natuurlijk nu ook. Tuurlijk, kijk, en ik denk ook inderdaad dat...
Je wel ook niet je hand overspelen nu.
Maar je kan wel natuurlijk iets over zeggen. Het is niet erg om iets te benoemen. Kijk, natuurlijk zijn wij niet de persoon om daar uiteindelijk te beslissen. Daar zullen ze ook helemaal niet naar luisteren. Maar het is wel gewoon leuk om te kijken wat is er gebeurd. Welke kant gaan we op? En kunnen we daar iets over zeggen? Het moet niet zo zijn dat we hebben geen namen genoemd. We hebben niet gezegd die is slecht, die is slecht, die is slecht. Uiteindelijk moeten gewoon een goede coalitie komen met goede wethouders. Ik denk dat duidelijk
meer is er niet te zeggen dan ik eigenlijk nu gezegd heb. En ik denk ook niet dat er heel veel meer nu is naar maandag toe. De partijen hebben elkaar gezien, gesproken. En denk inderdaad het aanstellen van wethouders. Daar hebben we een formateur voor. Daar hebben we de Griffie voor die ons daarin ondersteunt. Dus die wethouders die gaan echt nog wel een keer...
Tuurlijk.
De kandidaatwethouders gaan echt wel een keer door de hoepel heen. Voordat ze op hun zetel zitten. Daar kunnen de kiezers wel van uitgaan.
Het afsluitende rondje. 1 voor 1. Wat zijn jullie verwachten voor de komende 4 jaar? Over jezelf en over de politiek in Hoorn. Danny.
Ik hoop een innovatief raadslid te zijn. En dat betekent niet dat ik meteen het hele raadslid op zijn kop wil zetten. Maar vooral wil kijken naar wat komt er aan in de toekomst. Wat gaat er veranderen? Welke bijzondere gebeurtenissen gaan er gebeuren? Kijk naar duurzaamheid, maar kijk ook naar thema's als het basisinkomen. Dat zijn dingen waar ik me graag mee bezig hou. En waar ik ook wil kijken van hoe verre kunnen wij als Horen wat meer voorop gaan lopen in dit soort dingen. En dat vind ik ook in het geval van ondernemerschap. Wij zijn de centrumgemeente. Wij moeten
beetje
hier
ambitie
gewoon,
weer
nou ja, ik steun wat dat betreft het woord van Hans Huibers. Wij mogen echt wel een keer wat meer laten zien. Want ja, wij hebben hier geweldige bedrijven. We hebben hier geweldige plekken. En we hebben alles om het te doen. Alleen we doen het niet altijd. En ik hoop daar in ieder geval een bijdrage in te kunnen leveren.
Nou, ik hoor al dat hij raadslid gaat worden. Dus betekent dat zijn partij de wethouder gaat leveren. Waardoor hij raadslid wordt.
Dat zijn jouw woorden niet te maken.
Nou, jij begon, ik als raadslid.
Ja, dat is wel.
En
ja,
jij vraagt wat ik ga doen de komende 4 jaar. Waarbij ik natuurlijk is de ambitie om raadslid te worden. Zeker.
Nou, dat is heel goed.
Vier jaar is best lang.
Wat zijn jouw verwachtingen voor jezelf en de gemeentepolitiek?
Nou, kijk, wat ik belangrijk vind is dat mensen sowieso mij weten te vinden. Dus uiteindelijk ben je niks anders dan een volksvertegenwoordiger. Mensen hebben op je gestemd omdat ze denken dat je daar een geschikt persoon voor bent of omdat je daar capabel voor bent. Ik hoop dat mensen mij weten te vinden. En buiten dat vind ik het gewoon eigenlijk belangrijk. Ik denk dat we allemaal wel een aantal persoonlijke punten hadden. Ik denk dat Danny dat goed benoemt. En ik vind ook dat je je daar hard voor moet gaan maken. Want anders die hele flyer ook niet zoveel nut. Dus een andere verkeersveiligheid, goed ondernemersklimaat. En sowieso kinderen moeten op een goede manier op kunnen groeien horen. En daar moet je natuurlijk wel je focus. Bouwen. Dat is belangrijk.
Dan gaan we volgen. Martijn,
nou, de punten die ik al ooit benoemd heb, bereikbaarheid, genoeg voldoende woningen. Daarnaast wil ik mij ook inderdaad binnen de VVD bezig gaan houden met onze agenda. Dat we dus ook inderdaad het VVD-geluid ontwikkelen en doorontwikkelen. Daar zijn we binnen de VVD ook mee bezig. Dus daar ga ik ook een actieve rol in spelen. Dus daarnaast het commissielid wat ik ambieer, de raad zo goed mogelijk ondersteunen, de raadsleden zo goed mogelijk ondersteunen. En ook beleidsnotities goed beoordelen. Ja. Wil ik dus ook inderdaad, en ik ga ook nu een masterclass volgen binnen de VVD, om ook het VVD-geluid naar de toekomst te duwen. Dus ik ga ook echt binnen de VVD en ook VVD horen, ook naar de langere termijn kijken van oké, waar staan wij dan als partij? Dus dat zal ook een belangrijk aandachtspunt van mij de komende 4 jaar zijn.
En binnen nu en 2 weken is er een coalitie?
Het zou heel mooi zijn als het lukt. Ik denk dat je heel optimistisch bent, Alex. Ik denk dat we even gezien het feit dat ik heb even liever dat ze wat langere tijd nemen dat het goed is. Of nou 2, 4 of 6 weken is, fijn. Ik denk 2 weken heel optimistisch is dan dat zou kunnen. Maar ja, ik denk dat het wel even iets langer duurt.
Nou, we kunnen het allemaal volgen in de diverse media wat de politiek in Horen gaat doen. Nou, we hebben toch ruim een uur staan kletsen over politiek. Wie had dat verwacht van tevoren?
Nou, op zich wel.
Ik denk dat we nog een uur hadden door kunnen gaan. Maar laten we een ander keertje weer oppakken.
Ja. Nee, is goed. Dan wil ik jullie in ieder geval hartelijk danken. Martijn Mengering van de VVD, Michiel Beemster van CDA en Danny Verdonk van GroenLinks. En daarmee sluit ik deze eerste podcast af. Wat hadden we ook weer gezegd? Groentjes, de ondernemende groentjes.
Ondernemende groentjes in de politiek.
Ondernemende groentjes in de politiek. Ik vind hem heel mooi. En ik wil de studio van Omroep Wees bedanken voor het gastvrijheid van deze locatie. En Danny, zijn de broodjes op?
Bijna.
Bijna. Nou ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan regelen. En Danny, ook bedankt voor de blikjes Coca-Cola.
Ja, sorry. Ja, ik moest toch wat drinken.
Sponsor
ja,
nee,
het is allemaal podcast, mag je allemaal reclame maken. Ah, dus dat is helemaal mooi. Hartelijk dank en tot een volgende keer. Zo.
Oké, mannen. Hartstikke leuk.
En Alex natuurlijk.
Je denkt, ik gooi me nog even in. Misschien dat Coca-Cola nog wat wil doen.
Wie weet. 5 euro.
Kijk maar uit. Straks wordt hij afgekeurd. Kijk maar uit. Laat dan de Coca-Cola wat genoemd.
Hey, jongens, neem een broodje mee als je wil. Want dan moet ik het allemaal zelf opeten. Ja, ik hoef niet.